Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij zingen uit Psalm 8. En wij zingen de versen 1 en 4. Heer onze Heere, grootmachtig opperwezen, hoe wordt uw naam op aarde al omgeprezen? En vers 4, mijn God, wat is de mens dan op deze aarde? Psalm 8, versen 1 en 4. De schriftlezing vanavond is uit Efeze hoofdstuk 5, de versen 1 tot en met 8. Dat is de brief van de apostel Paulus aan de gemeente te Efeze, hoofdstuk 5, we lezen de versen 1 tot en met 8. Zij dan navolgers Gods, als geliefde kinderen, en wandelt in de liefde, gelijkerwijs ook Christus ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven tot een offerande en een slachtoffer, Gode, tot een welriekende reuk. Maar hoererij en alle onreinheid of gierigheid laat ook onder u niet genaamd worden, gelijkerwijs het de heiligen betaamt, nog oneerbaarheid, nog zot geklap of gekkernij, welke niet betamen, maar veel meer dankzegging. Want dit weet gij, dat geen hoereerder, of onreine, of gierigaard, die een afgodendienaar is, erfenis heeft in het koninkrijk van Christus en van God. Dat u niemand verleide met ijdele woorden, want om deze dingen komt de toorn Gods over de kinderen der ongehoorzaamheid. Zo zijt dan hun medegenoten niet, want gij waart eertijds duisternis, maar nu zijt gij licht in de Heere, wandelt als kinderen des lichts. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de prediking is vers 2. Vers 2, en wandelt in de liefde, gelijkerwijs ook Christus ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven tot een offerande en een slachtoffer Gode, tot een welriekende reuk. Tot zover. Doen wij belijdenis van ons geloof en zingen wij daarna Psalm 69, vers 14. Gij hemel, aard en zee, vermeld Gods lof. Laat al wat leeft zijn trouw en goedheid prijzen. Want God zal aan zijn Sion hulp bewijzen. En wat u daar verder vindt in 69, vers 14, na de belijdenis. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. zullen wij het aangezicht van de Heere zoeken. U geeft ons opnieuw het voorrecht op deze dag om in uw huis te zijn. We mogen opnieuw horen van de grote liefde van God dat u uw Zoon hebt gegeven. Heere, hoe heerlijk is uw naam over de gehele aarde. Hoe groot zijn uw werken. Hoe wijs is uw beleid. En hoe heerlijk bent u in al uw weg, in al uw macht, in uw de grootheid van uw trouw. En Heere, wat is dan de mens op deze aarde, dat u nog naar hem omziet, dat u aan mensen zoon uw liefde schenkt. En dat hebt u gedaan in het offer van uw Zoon. U hebt uw hart geopend. U hebt uw liefde getoond. Uw liefde geschonken. Daar op de kruisheuvel Golgotha. En daar is het centrum van de wereldgeschiedenis. U, Heere Jezus, aan het kruis. U, opgestaan uit de doden op de derde dag. Daar hebt u uw liefde getoond. En daarom konden wij nu zingen dat uw knechten, allen die u lief hebben, met hun zaad, uw erfelijk, dat nieuwe Jeruzalem zullen bewonen. Daar zal vrede zijn. En daar bent u nu voor aan het werk, om zondaren daar te trekken. Opdat straks uw naam alle eer mag ontvangen. En dat daar uw kerk eeuwig bij u mag wonen in volle vrede. Zonder enig gebrek. En al uw kinderen komen uiteindelijk voort uit de grote verdrukking. Maar daar zullen ze staan met de palmtakken in hun handen. Als teken van de overwinning. Daar zullen zij staan, bekleed met lange, witte klederen. En daar zal u de lof toegezongen worden. Omdat u uit eenzijdige liefde u hebt willen ontfermen over de gevallen mens. En zo, Heere, past het ons uw wonderen te benoemen en uw wonderen te aanbidden. Om daar in de grootheid van uw liefde te ontdekken. En daarom vragen wij u om de leiding van uw Heilige Geest in deze dienst. Dat uw Heilige Geest ons mag leiden wanneer uw dienaar uw woord verkondigt. Nu uit een ander gedeelte, nu uit Efeze hoofdstuk 5. Heere, we bidden u. Of u ons wilt leiden in het luisteren. En laat het woord zo in het midden van de gemeente gelegd mogen worden. Dat het een kracht mag zijn tot zaligheid. En dat het tot behoud mag zijn. We zijn in de dienst van nabetrachting. En waren er ook die wel verlangd hebben om aan te gaan aan het avondmaal. Maar die de gang toch niet gedurfd hebben. U weet alle redenen. Heere, wilt u erin meekomen? Wilt u onderwijs geven? Want u kent ook een schuchter hart. U kent ook de gebedsworstelingen. U kent ook de vrezen die er kan zijn. Omdat de tafel heilig is en wij zijn onheilig. O Heer, u kent ook hen die met een vol vertrouwen toch aan mochten gaan aan de tafel. Niet dat ze zonder aanvechting zijn. Want de vorst der duisternis bestrijdt uw kinderen. Ook juist in een week van voorbereiding. Maar Heere, toch mochten zij met overtuiging naar de tafel gaan. Ziende op de hemelse bruidegom. Heere, wilt u het bevestigen, de liefde hen toepassen. Wil hen genade geven om ook in die liefde te wandelen. Zoals ook in de nabetrachting we willen overdenken. Heer, u kent ook hen die, waar het niet goed ligt tussen u en hun hart, kan zelf zijn ook aan het avondmaal. Dat we uit gewoonte of misschien uit sleur zijn aangegaan, of omdat we bang zijn wat de mensen zouden zeggen als we niet zouden aankomen. U kent ons hart. Het ligt voor ons onder elkaar verborgen. Maar uw woord gaat er ons in voor. U kent hen die geen goddelijk recht hebben. Ook hen die inderdaad niet konden aangaan, ook niet mochten aangaan. Omdat hun hart niet recht is voor u. O Heere, wilt u hen opzoeken met u de werking van uw Heilige Geest. Heer, u bent toch de God die nieuw leven schenkt. U voegde toch dagelijks toe aan de eerste gemeente daar in Jeruzalem. Heere, zoudt u het ook nu willen doen? Toevoegen. Och, al was het er maar één. Heere, wilt u brengen in de verootmoediging voor u? Wilt u ontdekken aan zonde en schuld? Wilt u de liefde van de Heere Jezus in zijn offer aan het kruis duidelijk voor ogen stellen? En laat dat beeld van de Heere Jezus, die zichzelf geeft, voor onwaardige mensen, laat dat harten mogen versmelten. O Heere, wij bidden u of u in ons midden wilt zijn. Of u uw Heilige Geest ons wil schenken. Ach Heere, bewaar de gemeente. Wilt u met uw liefde en uw kracht werken onder jongeren? Wil hen opzoeken. Doe hen verstaan dat u alles waard bent. Laat ze een smaak mogen ontvangen van die vrede Gods die er ligt in het buigen voor u, Heere Jezus. Wil hen zo aan u verbinden. Geef hen genade en kracht bij alle beslissingen die genomen moeten worden in het leven, ook het jonge leven. Leid hen. Laat het ook de begeerte mogen zijn van de jongeren dat u hun leven leidt en dat u hen regeert en dat zij alles onder het licht plaatsen van uw woord. Wilt u wegnemen uit hun leven wat niet gepast is? En wilt u hen leren te wandelen zoals u dat wilt? Heere, gedenken ieder in de gemeente. Ook vaders en moeders. Ook daar waar zorgen zijn om kinderen. Daar waar gebeden vermenigvuldigd worden, waar het soms zelfs een last kan zijn of verdriet om kinderen. Heere, wilt u genade geven om ook deze wegen, deze moeite op u te wentelen? Wilt u een God zijn die nog wonderen doet? Heere, u verhoort toch het gebed. Laat daarom het gebed vermenigvuldigd mogen worden voor onze kinderen, voor kleinkinderen als die er zijn. Heere, we bidden u voor de mannen en vrouwen in het volle leven. Gedenk en zegen hen, zegen onze huwelijken. Wil met genade werken, daar waar verbrokenheid is en moeite. Wilt u nog herstellen? Wilt u nog bekeren? Wilt u nog redden? Heere God, u bent de God die het nieuw maakt. Heere, wil het doen. Tot eer van uw grote naam. Ook tot blijdschap in het midden van de gemeente. Trouwe God, gedenk hen waar ziekte is, ook in de familie. We bidden u, Heere, voor de zuster van Henny van Dis, die zo ernstig ziek ligt in Elburg, eigenlijk op haar sterfbed ligt. Wilt u ook daar met uw licht schijnen, daar bij haar man en bij hun geliefden daar in Elburg, wilt u uw naam verheerlijken, ook in die familie, en gedenk onze broeder en zuster van Dis in deze omstandigheden voor hen. Wij willen u bidden, Heere, of u uw koninkrijk wilt uitbreiden door heel deze wereld heen. Heere, wij bidden u, wilt u velen bekeren, want wij zijn er verlangend naar dat uw kerk groot mag worden. Al zal ze nooit groot worden in de ogen van de mensen, maar dat ze uitgebreid mag worden. En wij loven u en aanbidden u en danken u dat u in de stilte werkt door alle landen heen. We horen het meeste van wat u doet, horen wij niet. Maar Heere, laat uw werk doorgaan. Versterk al uw knechten, al uw dienaren die met ziekte en nood te kampen hebben. Ook zelfs dominee Silversides, die deze week in ons midden was woensdagavond, die ook de ziekte van Parkinson heeft, die ook verzwakt wordt, zegen hem. Gedenk andere dienaren, heren, die graag nog zouden doorwerken, maar het niet kunnen. We bidden u voor al uw knechten, die u geplaatst hebt, sommigen op eenzame plaatsen, waar geen eer te behalen is onder de mensen. Maar Heere, laat uw dienaren toch mogen zien dat het niet gaat om de eer van mensen, maar dat het gaat om uw eer. Geef zo ambtelijke trouw ook aan al uw ambtsdragers in onze gemeente en waar u ze ook hebt. O Heer, u hebt een leger, dienaren, die u uitstuurt om getuigen te zijn van uw naam, van uw woord. Wil hun aantal uitbreiden. Versterk hen die in gevaarlijke omstandigheden leven. Wil bewaren voor verleiding en voor verzoeking. Wil het gebed blijven vermenigvuldigen, dat hun geloof niet zou ophouden. En laat overal uw woord verkondigd worden, tot in de meest gesloten gebieden toe. Heere, verzamel u dan, een volk. Ja, laat er in onze tijd nog nooit zoveel bekeerd worden als nu, in onze tijd. Al was het alleen maar dat de wereldbevolking zo sterk toeneemt. Ach Heere, verheerlijk uw naam door al de volkeren heen. Hoor ons bidden, om Christus wil. Amen. Laten wij zingen Psalm 31, de versen 15 en 17. 31, 15 en 17. Geliefde gemeente, vanmorgen aan het avondmaal, daar werden de tekenen getoond van de liefde Gods, van de liefde van Christus, van de liefde van de Heilige Geest, die de Heere Jezus kracht heeft gegeven daar aan het kruis om zichzelf Goden op te offeren. En daaraan het avondmaal mochten wij kort stilstaan bij het feit dat de Heere Jezus onze krankheden op zich genomen heeft en onze smarten gedragen. En dat Hij zijn volk samen met hun smarten draagt. En het komt omdat Hij de oorzaak van die smarten gedragen heeft, de zonde. En nu wijst apostel Paulus de mensen te Efeze, de kinderen Gods, daarop hetzelfde. Want heel Gods woord spreekt over het offer van de Heer Jezus Christus. En zo wijst de apostel hier in hoofdstuk 5 die gemeenteleden te Efeze op het gevolg van de liefde van Christus voor ons. Als zij nou die liefde van de Heer Jezus gesmaakt hebben daar in Efeze, en dat hadden zij, wat behoren zij dan te doen? En zo mag het ons ook gevraagd worden. Wanneer wij de liefde van de Heer Jezus gezien hebben in de tekenen van brood en wijn, wat is het gevolg daarvan voor ons? De apostel Paulus zegt daar in Efeze 5, hij zegt het gevolg van het zien van die liefde is wandelen. Hij zegt het 3 maal, wandelen. Omdat Christus zijn volk heeft lief gehad en zich voor hen heeft overgegeven, daarom behoren Gods kinderen te wandelen. Dat is wel een bijzonder wandelen. Vers 2. Wandelt in de liefde. Vers 8. Wandelt als kinderen des lichts. Doe de werken van het licht. Vermeng u niet met de werken van de duisternis en met de leugenaar van de beginnen. En dan ook nog een keer in vers 15. Wandelt voorzichtig, want de dagen zijn boos en er is veel verleiding. Wees op uw hoede, wandelt voorzichtig, dat is dicht. Zo dicht mogelijk bij de Heere Jezus wandelt voorzichtig in gemeenschap met Christus. Dus Gods kinderen, wanneer zij de liefde van de Heere gezien hebben, zij behoren te wandelen. En wandelen, dat is beter dan hardlopen. Zij die hardlopen worden gauw moe. Maar zij die wandelen, kunnen het hele lange tijd volhouden. En wat zou beter zijn? Geestelijk gesproken te gaan hardlopen? Dat er grote hoogten zijn en plotselinge diepten en onregelmatigheid, waarbij geen echte vooruitgang is? Of wandelen, een leven met de Heere. Waarbij men een rustige, dagelijkse wandel heeft, een dagelijkse, voortdurende omgang met de Heere en daarmee doorgaan in moeilijke dagen en in gezegende dagen, of we nou aan het werk zijn, of dat we vrij af hebben, of wanneer we in de wereld zijn, met wereldse mensen moeten omgaan vanwege ons beroep, dan ook wandelen in die liefde, of dat we bij Gods kinderen zijn, in de kerk, en dan voortdurend wandelen in die liefde. Wat zou wel beter zijn? Het laatste. Wandelen. Daar spreekt ook rust uit. Daar spreekt ook vertrouwen uit. U wandelt met hen die u vertrouwt. En wanneer u wandelt, dan gaat u ook een bepaalde richting op, niet waar? U wandelt ergens naartoe. En waar moeten die mensen in Efeze naartoe wandelen? Welke kant moeten ze op wandelen? Paulus gebruikt een voorbeeld van kinderen, geliefde kinderen. Stel je voor, kinderen zijn aan het wandelen buiten, lopen en ze vragen zich af, waar moeten wij naartoe? En dan weten ze het opeens, daar is vader, daar is papa, daar gaan we naartoe lopen. Dat is het voorbeeld wat apostel Paulus hier gebruikt. Geliefde kinderen, volg God na. Wandel in de richting van de Heere. In vers 1 schrijft de apostel dat zij navolgers van God moeten zijn. Wandelen achter de Heere aan. Navolgers van God. Zij dan navolgers Gods als geliefde kinderen. En dat die navolging van God, dat is eigenlijk een samenvatting van de bergrede. Daar gaat het eigenlijk om in de bergrede. Matteüs 5. Hebt uw vijanden lief, zegen ze die u vervloeken. Doet wel degenen die u haten. Bid voor degenen die u geweld doen, opdat gij moogt kinderen zijn van uw vader. Hij doet zijn zon opgaan over bozen en goeden. En Matteüs 5, vers 48, wees dan gij lieden volmaakt, gelijk uw vader, die in de hemelen is, volmaakt is. En dat is eigenlijk de samenvatting van heel Efeze 5. Paulus roept hen op tot een wandel achter de Heere aan. Wandel in het voetspoor van de Heere God. En dat moet dan een wandel zijn in liefde. Dat is de zelfopofferende liefde. De liefde waar wij ook over nadenken in deze lijdensweken. De liefde die Christus getoond heeft aan het kruis in zijn lijden. En dat is nou juist ook wat de apostel gebruikt als een voorbeeld. Wandelt in de liefde, gelijkerwijs ook Christus ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven tot een offerande en een slachtoffer, Gode tot een welriekende reuk. Dus de tekst spreekt ons van het offer van de Heere Jezus. Eigenlijk staat het kruis centraal in al de brieven van de apostel Paulus. Eigenlijk staat het kruis centraal in heel het leven, in het gezinsleven, in het huwelijksleven, in het gemeentelijk leven, op ons werk, op school. Waar we ook zijn, dat kruis van de Heer Jezus wordt geplant midden in ons leven. En dat geeft richting aan hoe wij behoren te wandelen. In de liefde. Omdat Christus zich gegeven heeft tot een offerande en een slachtoffer. En daar hebben we nou in de afgelopen week enkele aspecten maar daarvan overdacht. We hebben hem gezien. Toen hij voor het tribunaal van Pilatus stond en daar was hij bezig zichzelf over te geven. Wat Paulus hierop wijst, dat hij zichzelf voor ons heeft overgegeven. Daar ziet u hem, de zwijgende borg. Hij verdedigt zich niet. Hij verkondigt wel het evangelie en de waarheid, ook nog aan deze heiden, deze Pilatus. Maar hij gaat staan in de plaats van zijn volk. Hij was gewillig om zijn lijden te ondergaan en daarmee de verlossing te verdienen. Hij gaf zichzelf over voor zijn bruidskerk. En werd hij geslagen? Het was opdat wij door zijn striemen genezen konden worden. Werd hij veroordeeld, ook al was hij onschuldig? Dat is gebeurd opdat wij vrijgesproken konden worden van straf en schuld. Droeg de Heere Jezus daar een doornenkroon? Dat was opdat zijn volk de kroon der heerlijkheid zouden mogen dragen. Werd hij ontkleed en al zijn klederen hem weggenomen? Dat was opdat wij bekleed zouden mogen worden met de klederen des heils. Dat wij bekleed zouden kunnen worden met eeuwige gerechtigheid. Werd hij bespot? Dat was opdat wij geëerd zouden worden. Om aangenomen te worden als kinderen Gods. Werd hij onder de misdadigers gerekend? Het was opdat wij bij Gods kinderen gerekend zouden kunnen worden. En gerechtvaardigd van al de zonden. Werd van hem gezegd dat hij zichzelf niet kon redden? Dat was omdat wij onszelf niet konden redden. En opdat hij machtig zou zijn om zondaren te redden, stierf hij uiteindelijk de meest pijnlijke en schandelijke dood. Het was opdat wij eeuwig voor hem zouden kunnen leven. En dat wij verhoogd zouden kunnen worden in de hoogste heerlijkheid. Laten we deze zaken maar overdenken in deze stille week, wat leidt tot Goede Vrijdag. Want om vrede met de Heere te kennen is het nodig dat wij zijn lijden zouden overdenken en dat we het zouden proberen in te leven wat hij als de plaatsvervanger heeft geleden. Hij in de plaats van zondaar. Zo heeft hij zich voor ons overgegeven, zegt onze tekst. Bent u niet aan het avondmaal gekomen vandaag? Omdat u dacht dat u te slecht was? Of omdat uw zonden te veel waren? Let dan toch op dit lijden en sterven van Christus. Let erop hoe hij zich overgegeven heeft. Want waarlijk, u kunt behouden worden. Hij heeft alles volbracht. U hoeft niet verloren te gaan. Want zijn bloed is genoeg. Ook voor uw zonden. En u mag komen. U wordt uitgenodigd. Ach, kom dan en buig voor hem neer. Belijd uw zonden. Zoek het leven in hem alleen. En wanneer u een gast was aan het avondmaal, wil dan nooit vergeten wat hij gedaan heeft voor u. Och, heb dan toch nooit harde gedachten over God die zichzelf gegeven heeft tot in de dood. En wil de Heere dan toch danken voor zijn onuitsprekelijk offer en dat u de tekenen mocht ontvangen vanmorgen van zijn verzoenend lijden en sterven, opdat u zou leven, hij de dood in, opdat u zou leven. wat Paulus zegt. Ik ben met Christus gekruisigd en ik leef. Doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En hetgeen ik nu leef in het vlees, dat leef ik door het geloof van de Zoon van God, die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Kijk, dat is nou het leven met Christus. Hij leeft in mij. Ik ben niet meer van hem. Zo dat lijden en sterven te overdenken. En dan wandelt in de liefde. Daar wijst Paulus ons hierop. Wandelt in de liefde gelijk ook Christus ons lief gehad heeft. En zichzelf voor ons heeft overgegeven. Tot een offerande en een slachtoffer, goden tot een welriekende reuk. Het is zo nodig om dit lijden van de Heer Jezus te overdenken. En zie hoe het beschreven staat in onze tekst. De tekst spreekt over liefde. En zo mogen Gods kinderen aan het avondmaal belijden. Christus heeft mij lief gehad. Onbegrijpelijke liefde. En die liefde is niet vaag. Het is concreet. Het is een liefde die u kunt zien in de lijdensgeschiedenis. Christus heeft ons lief gehad, zegt de tekst. En wie zijn dat nou, dat woordje ons? Zijn dat nou goede mensen? Mensen die hun altijd hun best gedaan hebben? Zijn dat nou trouwe mensen? Nee, dat zijn mensen die in alles gefaald hebben. Dat zijn vuile mensen. Dat zijn onaantrekkelijke mensen. Mensen die melaats waren van de hoofdschedel tot de voetzool toe. Mensen die alles verknoeid hebben. Mensen die onbetrouwbaar zijn. Mensen die opstandig waren. Afzichtelijk en vuil. Maar Christus is in hun leven gekomen. Hij heeft hen gezocht. Ze hebben hem niet gezocht. Zij waren niet de eerste. Hij was de eerste. Hij heeft hen opgezocht. En hij heeft zichzelf voor hen gegeven. En dan denken we aan zijn lichamelijk lijden in Gethsemane. En dan zijn lichamelijk lijden bij Caiaphas en Herodes en dan aan het kruis. Maar we zien ook zijn geestelijk lijden toen hij de toren van God begon te voelen. En toen hij in de hof dodelijk beangst werd. En toen hij uiteindelijk in de buitenste duisternis moest uitroepen. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Toen de Heere Jezus de wijnpers van de toren Gods alleen heeft gedragen. Toen hij de vloek van zijn bruid op zichzelf genomen heeft. Toen hij in de brandende toren van God daar verteerd werd. Christus heeft zich voor ons overgegeven. Dat is voor zijn volk. Dat is voor hen die hebben leren buigen. En dat offer van de Heer Jezus is genoeg voor een ieder. Hij heeft zich overgegeven. De weg is geopend, een nieuwe, levende, verse weg is geopend naar de Vader toe. Door Christus, wie u ook bent. Het is een absoluut overgegeven. Hij gaf zichzelf volkomen. Hij gaf geen ander, hij gaf zichzelf. Laat deze gaan, zei hij tot zijn arrestatieteam. Laat deze gaan, want Christus ging alleen, alleen verder. Hiertoe was hij in de wereld gekomen. Hij gaf zichzelf. En dat wordt aangeduid in onze tekst met twee woorden, hoe hij zichzelf heeft overgegeven. Met de woorden offerande en slachtoffer. Een offerande, dat is een geschenk wat opgeofferd wordt aan een ander. En hier heeft de Heere Jezus zichzelf als een geschenk opgeofferd aan God. En dat geschenk, als een betaling voor de zonde, zijn offerande van zichzelf, dat was goed in de ogen van God. Dat voldeed aan zijn recht en aan zijn eis en aan zijn eer. Maar het woord offerande is niet eens voldoende om het werk van de Heere Jezus aan te duiden. En daarom wordt ook een tweede term gebruikt, slachtoffer. En om dat te begrijpen moet u terug naar het Oude Testament. Bijvoorbeeld in Leviticus, waar verteld werd hoe een slachtoffer gebracht werd. Dat de hoge priester of de priester legde zijn handen op dat offerdier, op de kop van dat beest. En daarmee werd overdrachtelijk de zonden overgedragen op dat beest. En vervolgens werd dat beest geslacht. Het bloed werd opgevangen en gesprenkeld in de tabernakel voor de ark van God. En dat beest zelf werd verbrand op het altaar. Dat is een slachtoffer. En dat is nu met de Heer Jezus gebeurd. De zonden van zijn volk werden op hem gelegd. Hij heeft die zonden op zich genomen. Hij wilde gerekend worden als de zondaar. En dat gebeurde al bij zijn doop in de Jordaan door Johannes de Doper. Laat af. Want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Ik word nu gerekend als de zondaar. Hier ben ik met de schuld van mijn volk. En daarom moet ik dat doopwater in. Want ik ben beladen met de schuld van mijn volk. En die schuld drukte op hem. En daarom werd hij tijdens zijn omwandeling geperst om dat offer te brengen. En daarom richtte hij zijn aangezicht naar Jeruzalem en liep hij vooruit zijn discipelen en ging hij naar de plaats waar hij wist dat hij geslacht zou worden als het slachtoffer. Omdat hij wilde dit doen en kon dit doen omdat hij gedrongen werd door de liefde van God en de liefde tot zijn vader, de liefde tot het recht van zijn vader, de liefde tot de eer van zijn vader, de liefde tot het huis van zijn vader. Die liefde heeft hem verteerd. En uit liefde tot zijn besmette, bevuilde bruid. En zo kwamen de zonden van zijn volk op hem. En hij werd aan het kruis genageld. Zijn bloed werd vergoten. En toen gaf hij zichzelf in de plaats van zijn volk. En dat hebben wij vanmorgen gezien. In de tekenen van brood en wijn. In deze lijdenstijd hebben we verschillende aspecten overdacht van dat offer van de Heere Jezus. En nu zijn er zoveel effecten, zoveel gevolgen die voortvloeien uit het offer van de Heere Jezus. Het is zo rijk, het is een fontein van zegeningen en weldaden uit dit ene offer van Christus. De Heer Jezus heeft bijvoorbeeld een volkomen verzoening verdiend voor al de zonden die in hem geloven. De Heer Jezus heeft de weg geopend naar de Vader voor zondige mensen. De Heer Jezus heeft de levendmakende Heilige Geest verdiend door zijn offer. En de Heere Jezus heeft nu de bevoegdheid ontvangen om die geest uit te delen. Hij heeft de bevoegdheid ontvangen om mensen te trekken tot zich. En nu kunnen mensen opgewekt worden in een nieuw godzalig leven. Nu is het eeuwige leven geopend. En zo zijn er vele aspecten van het lijden en sterven van de Heere Jezus. En onze tekst wijst op nog een effect. Een vrucht, een zegen, een weldaad die voortvloeit uit het lijden en sterven van Christus. En dat gevolg, die weldaad, dat lezen wij, is deze: wandelt in de liefde. Het is een weldaad. Het is een geschenk. Waarom? Want de liefde is heerlijk. De liefde zet een mens in de vrijheid. De liefde bewerkt vrede. De liefde is het meeste. De liefde praalt niet. De liefde is heerlijk, rijk. Het is een voorrecht om in de liefde van Christus te wandelen. De liefde geeft blijdschap, vrede in het hart. Maar die liefde is niet alleen maar dat een mens een goed gevoel zou hebben. Of dat de mens vreugde zou ervaren in zijn hart. Die liefde is ook een eisende liefde. Wandelt in de liefde. Dat is ook een opdracht. Het is een gave. Het is een geschenk. Het is een weldaad. Maar het is ook een eis. Het is ook een opdracht. Het is ook een gave. En dat kan de mens soms heel veel kosten. Om in die liefde te wandelen. Zelfverloochening. Het wegcijferen van onszelf. Het goede zoeken van de ander wandelt in de liefde. Dat kan soms het leven van iemand kosten. Wandelt in de liefde. Het is een eisende liefde. Want zo heeft de Heere Jezus ook zijn volk lief gehad. Zichzelf voor hen overgegeven. En die mensen voor wie de Heere Jezus zich heeft overgegeven, nogmaals, dat waren geen lieve mensen. Dat waren geen mooie, aantrekkelijke mensen. Of gehoorzame mensen. Of trouwe mensen. Het waren verloren zonen en dochters die deze schepping vernield hebben. Die het goed van hun vader hebben doorgebracht. Mensen die in ontrouw geleefd hebben, verduisterd in het verstand, onwillig. Mensen die geprofiteerd hebben van anderen. Het waren helemaal geen lieve mensen. Die zich overgegeven hebben tot ontucht. Die zich overgegeven hebben tot gierigheid. Het waren helemaal geen lieve mensen. Hoe meer u uzelf leert kennen, hoe hoger u Christus gaat beschouwen. Want die mensen, zo zijn wij. Wij zijn geen lieve, aantrekkelijke, mooie mensen. Melaats. Melaats. Vuil. Stinkende etterzweren. Altijd aan onszelf denken. Een ander vergeten. Op onszelf gericht. Onwillig om de Heere de eer te geven waar hij recht op heeft. Gauw murmurerend en klagend. Opstandig. Je wordt er niet goed van. En toch moeten we erbij stilstaan. Om waarde te zien in die borg. Heere, doe mij mezelf kennen. Al is het pijnlijk. En al schrik ik ervan en is het bitter. Het moet. Opdat ik u al meer zou kennen. U mag kennen. En u hoog zou achten. U gaf uzelf voor mij. Zulke mensen heeft de Heere Jezus lief gehad. En daarom wandelt in de liefde, dat wij ook in de liefde zouden wandelen met mensen om ons heen die soms helemaal niet aardig zijn, dat wij geduldig zouden zijn. Dat wij het goede met en voor zouden hebben. Dat wij niet boos zouden worden. Maar dat wij geduldig onszelf niet willen wreken, maar liefde tonen. Niet ons eigen voordeel zoeken ten koste van een ander. Niet hard met een ander omgaan, maar zachtmoedig, voorzichtig, geduldig. Hoe ging de Heere Jezus om met zijn discipelen? Hij was nooit hard. Hij zocht nooit zijn eigen gemak. Hij gaf zichzelf geheel en al. Dat deed hij ook voor Petrus, die hem met vloeken verloochend had. Hij gaf zichzelf en daar bad hij zelfs voor hen die bezig waren hem te kruisigen. En daarom is Christus een voorbeeld voor ons. Want weet u, het is helemaal niet moeilijk iemand lief te hebben die altijd aardig en lief voor u is. Dat doen de mensen in de wereld per slot ook. Die hebben ook lief, die hen lief hebben. Dat doen zelfs de meest goddeloze mensen. Maar wat een christen kenmerkt is dat hij hen lief heeft die tegen hen zijn. Moeilijke mensen. Die zelfs bezig zijn ons tegen te werken. En dan zegt de Heere, wandelt in de liefde. Ook met hen, zo heeft de Heer Jezus ook met ons gehandeld. U die de Heere vreest, u verdiende toch niet dat de Heer in uw leven kwam. Het was toch eenzijdige liefde. U vroeg niet naar hem. Als de Heer u had laten gaan, dan was u een heel andere kant opgegaan. Niet wandelen, maar hollen naar het verkeerde toe. En nu worden kinderen Gods, die worden opgeroepen om vanuit die liefde van Christus te wandelen in de liefde. Wanneer u mocht belijden aan het avondmaal hoe goed de Heere voor u is, daarom wandelt in de liefde. Want wie is dan een kind van God? Dat zijn mensen die aangeraakt zijn door de liefde van Christus. Die begrijpen wat de Heere zei. In Johannes 13, vers 34, een nieuw gebod geef ik u, dat gij elkander lief hebt, gelijk ik u lief gehad hebt, dat ook gij elkander lief hebt. Het is door de liefde dat wij het goede boren te zoeken rond, voor hen die rondom ons zijn. Medelijden te tonen, met hen mee te leven in tijden van moeite, met hen te verblijden wanneer er vreugde bij hen is. De liefde is geduldig, zoals een moeder 's nachts opstaat om voor haar huilend kind te zorgen, zonder enig verwijt. Steeds staan moeders klaar, 24 uur per dag, dag en nacht. En dat doen ze uit liefde, omdat ze hun kind lief hebben. Dat doen ze met geduld. En zo wandelt in de liefde. Zo behoren Gods kinderen te wandelen met geduld. Liefde te beoefenen. De liefde is nederig. Zo nederig dat de Heer Jezus de voeten van de discipelen wilde wassen. Dat is liefde. De liefde bemoedigt anderen. Nou, ga dat maar eens naast ons leven leggen. Wij die zo gauw zelfgericht zijn. Gemakkelijk onverschillig over een ander. Als het maar met ons goed gaat, dan zijn we gauw tevreden. We kunnen oneenigheid maken op niets af en een ander afschrijven. Terwijl we zelf hetzelfde doen in onze gedachten. Nee, niemand afschrijven. Niemand veroordelen. Bidden. Bidden. Laat er een wolk van gebed mogen opgaan vanuit ons midden. Bidden. Ook daar waar moeite gekomen is. Wandelt in de liefde. Bidden. En als we dan nog een keer kijken naar de liefde van de Heer Jezus. Maar daar is zoveel van te leren. De liefde van de Heer Jezus was vrije liefde. Toen wij nog vijanden waren, had hij zijn volk lief. De liefde van de Heer Jezus zo groot dat toen hij rijk was, was hij gewillig nameloos arm te worden. Om ons die nameloos arm geworden waren, om ons rijk te maken. De liefde van Christus is ook effectief. Het is krachtig, niet alleen in woorden, maar ook met de daad. En die daad vertaalt zich in het gebed. Zo bewijzen we ook liefde voor elkaar. Te bidden of God nog wonderen wil doen. En zo was de liefde van de Heer Jezus ook constant, voortdurende liefde. Een onveranderlijke liefde. Het was ook heel persoonlijk. Hij kwam zo dicht bij ons, in ons in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde. De liefde van de Heer Jezus was ook oprecht, ongeveinsd. De liefde moet het kwade haten en dat wat goed is aankleven. En dan komt de Heer en dan zegt Paulus, wandelt in de liefde, die liefde van Christus. En wat betekent dat dan? Dat betekende wij ons eerst leren overgeven aan de Heer Jezus. En dat wij leren vragen om zijn wil te doen. Dat wij hem bidden om in zijn liefde te wandelen. Dat wij bidden dat het leven dat wij nu nog hier op aarde in het vlees leven, dat we dat niet voor onszelf leven, maar voor hem. Dat we daar nou werk van gaan maken. Leer mij u te volgen. Druk uw beeld op mij af. Leer mij uw liefde hebben. Doe mij in die liefde wandelen. Want ik schrik van mezelf. Ik ben zo gauw geneigd een andere kant op te gaan. Het leven van een kind van God wil niets anders zeggen dan zoeken de Heere lief te hebben. En vanuit die liefde ook in het leven de liefde van Christus te kunnen afspiegelen. Wandelt in die liefde. Heere, leer het mij. Dat is vrucht van het avondmaal. Liefde tot God en liefde tot de naaste. Begint heel dicht om u heen in het gezin. Hoeveel tijd neemt u voor elkaar in het gezin? Hoeveel tijd neemt u voor elkaar in het huwelijk? Hebben we oog voor elkaar in de gemeente? Dat is er wel in ons midden. Dat weet ik. En er wordt ook gebeden voor elkaar in de gemeente. Dat weet ik ook. Gelukkig maar. Wat een zegen. Hoe heerlijk om tot een gemeente te behoren. Waar mensen om je heen staan. Die inderdaad voor je bidden. En die inderdaad proberen te wandelen in de liefde. Maar laat dat zo ook mogen zijn. En dan niet met hardheid omgaan met de ander. Niet een ander veroordelen. Maar voor hen bidden. In medelijden. Met fijngevoeligheid. Met geduld. De liefde zoekt het goede voor de ander. De liefde wil behouden. De liefde wil dienen. De liefde wil geven. Door de liefde moet de oude mens gedood worden. Door de liefde moet die oude mens aan het kruis geslagen worden. En dat moet sterven. En door de liefde moet de nieuwe mens opstaan, gevormd naar het beeld van de Heere Jezus. Door de liefde is er een gebed. Maak mij uw beeld gelijk, dat ik u mag kennen en de kracht van uw opstanding. En al deze zaken, gemeente, functioneren alleen maar wanneer het vuur van Gods liefde in ons hart brandt. Anders is het allemaal maar mensenwerk. En dan zullen we van alles, maar het wordt niks. We hebben zijn liefde in ons hart nodig. En als u dat niet ervaart, dan pleit u niet vrij. Want Paulus richt deze brief aan de gemeente te Efeze. En deze brief wordt ook aan de gemeente te Middelharnis geschreven. Wandelt in de liefde. Maar als u die liefde van de Heere niet ervaart in uw hart, hoe komt dat? Hoe komt het als jij niet die brandende liefde van de Heere kent in je leven? Hoe komt dat? Is dat Gods schuld? De Heere die alleen maar achterna gewandeld heeft, met zoveel preken en zoveel goede vertellingen op de zondagsschool en zoveel gesprekken op de catechisatie, wat moest de Heere nou nog meer doen? En nog zie je die liefde niet. En nog kent u die brandende liefde in uw hart niet. Weet u waar dat aan ligt? Moet u in de spiegel kijken. Daar ziet u het. In de spiegel. En ga dan maar op uw knieën. Uw harde hart voor God neerleggen. En probeer maar dat lijden van de Heere Jezus te overdenken. En dat die liefde van Christus zou gaan druppelen in uw hart. Dan gaat die liefde u aanraken. En pas als die liefde gaat branden in uw hart, dan verstaat u het. Wandelt in de liefde. Dan pas kan een mens zich ook echt zichzelf verloochenen. Omdat de liefde van Christus u aandrijft. En wanneer u dan een gast was aan het avondmaal en u zag de tekenen van gebroken brood en vergoten wijn, dan wilt u hem lief hebben. Dan is dat de nabetrachting op het avondmaal. Dan wilt u wandelen in zijn liefde. En dan, ja, dan wordt een kind van God een heerlijke reuk van Christus. Wat voor een reuk laat u na? Wat zeggen de mensen morgen op het werk of op school? Kunnen ze het merken dat u bij Jezus geweest bent? Kunnen ze het zien aan uw gedragingen, aan uw houding, aan uw instelling, aan uw woorden, aan uw bewogenheid, aan de liefde die in uw hart is en tot uiting komt? Kent u, kunnen ze dat aan u zien? Want een kind van God, kunnen we zo omschrijven, is iemand die een welriekende reuk is van Christus. In het Oude Testament, daar werden slachtoffers gebracht. En een rook steeg op en dat was een welriekende reuk voor de Heere. Daardoor werden de zonden verzoend. Dat was behagelijk in zijn ogen, al zag het alleen maar uit naar het offer van de Heere Jezus. Maar nu gaan de Gods kinderen in zijn voetspoor. De Heere Jezus zelf was een welriekende reuk voor God. Door zijn offer dat hij gebracht heeft aan het kruis. Hij was de welriekende reuk. Dat was acceptabel voor de Heere. Dat was volkomen genoeg voor God. Maar zijn kinderen volgen zijn voetstappen. En zij worden nou ook een goede reuk van Christus. Door de liefde. En zo is dan het kruislijden van de Heer Jezus een motivering voor ons. Waar krijgt u de kracht om een ander lief te hebben? Dat vindt u daar, in het kruis van Christus. En wanneer u zijn liefde ziet, dan wordt u gunnend voor een ander. Dan begeert u ook het goede voor die ander. En hieraan kunt u aflezen of u werkelijk een kind van God bent, wanneer u wandelt in de liefde. Dat u het goede met de ander voor hebt door uw gebed, door uw zorg. Want we kunnen gauw zeggen dat we een kind van God zijn en dat we in de liefde wandelen. Maar bidden wij voor de broeders en de zusters? Is het ons verlangen dat de Heer Jezus ons leven is en dat zijn liefde ons hart en leven zou bepalen? Is dat wat ons motiveert, stuwt dat ons voort? Of bent u nog onverschillig en leeft u nog voor uzelf? Zo leven wij van nature, maar er moet veranderd worden. Maar als we alleen maar aan onszelf eigenlijk denken en maar wat oppervlakkig wat meeleven met een ander, maar het gaat eigenlijk om onszelf, dan bent u een stank in de neus van God. En als u zo doorleeft, dan zal de Heer u straks wegwerpen, omdat u in feite niet om hem gegeven hebt. De mens die op zichzelf gericht is, verliest straks alles. Want de Heere wil een volk hebben die in de liefde wandelt. Het is geen optie, het is niet een mogelijkheid. Het is niet een bepaald soort christen waar we het over hebben. Nee, wandelt. Het is gebiedende wijs. Wandelt in de liefde. Gelijk Christus u lief gehad heeft, wandelt in die liefde. Gemeente, laat dat dan het gevolg zijn van het avondmaal. Een rustige, voortdurende wandel. Waarbij u ziet op Christus in zijn lijden. En dan versmelt uw hart. En dan bidt u in deze week van Goede Vrijdag, maar dan bidt u het heel uw leven lang. Leer mij te wandelen in uw liefde. Amen. Zullen wij zingen 73, het 12e vers. Laten wij bidden en danken. O Heere, zo naderen wij voor uw heilig en vlekkeloos aangezicht. En wij belijden u dat wij het niet begrijpen en niet verstaan dat u mens wilde worden. En dat u de schuld en de ellende van uw volk op u genomen hebt. En dat u als geen ander gewandeld hebt in de liefde. En dat u zich overgegeven hebt voor ons als een offerande en een slachtoffer goden tot een welriekende reuk. O Heere, leer ons dan te wandelen in die liefde. Wil daartoe met uw liefde in onze harten wonen en werken. Leer ons, Heere, te zien dat u alles waard bent. Wil met uw liefde in onze harten afdalen. En geef dat we daarna mogen jagen, daarna mogen vragen. En dat wij door die liefde geleid mogen worden. Opdat wij gemeenschap met u zullen kennen. En dat we uw liefde in ons hart mogen ervaren. En dat wij zo, Heer, in dit leven staan. Ook ten opzichte van anderen. Ook hen die soms tegen ons zijn. Heer, u kent al onze omstandigheden. Geef ons genade om met u te wandelen in de liefde. O Heere, bedouw ons met uw geest. Gedenk ons deze week. Breng ons vrijdagavond samen in uw huis. Zegen uw woord. Geef dat we dat overdenken persoonlijk. Geef dat we u persoonlijk aanroepen en dat we begeerig zijn naar uw liefde in ons hart en ziel. Zegen jongeren, ouderen, kinderen, gedenken ieder van ons om Christus wil. Amen. Zullen wij zingen Psalm 116, de versen 5 en 10. gaat dan heen met u dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.